Radio Kick. Zondagmiddag van 2 tot 3 uur op Golfbreker Radio. Een prettig te beluisteren programma over religie en levensbeschouwelijke onderwerpen.
Goedemiddag, hartelijk welkom bij Radio Kick. Mijn naam is Ferdinand Borg, ik ben vanmiddag uw presentator. En mijn gast vanmiddag in de studio is Jozef Wissink. Emeritus hoogleraar praktische theologie in de Universiteit van Tilburg en priester. En in welke volgorde het liefste trouwens? Eerst priester en dan emeritus hoogleraar?
De volgorde maakt niet zoveel
maakt
uit.
Niet veel uit.
Mij is wel een keer gevraagd, als je de een moet opgeven welke, dan zou ik professor opgeven.
Ja, ja. En priester blijven.
Ja, precies.
Maar ja, dat blijf je sowieso voor het leven.
Ja. Ja. En nu ik het emeritaat gehaald heb als hoogleraar, blijf ik dat ook, geloof ik, tot eeuwigheid.
Ja.
Althans tot de dood, laat ik het zo zeggen.
Ja. Nou, misschien wel tot de eeuwigheid. Ja. Dat zou mooi zijn. Ik wil het vanmiddag eerst even met u over de actualiteit hebben. We zitten eigenlijk net na de jongerendagen, in de katholieke jongerendagen in Brazilië.
Ja.
De paus voor het eerst in paus Franciscus voor het eerst in zijn grote openbare optreden. 4 maanden is hij nu paus. Hoe kijkt u naar hem?
Nou, ik vind het een heel interessante pausschap tot nu toe. Want je kunt zeggen, dat zeggen sommigen ook, dat hij alleen nog allerlei mooie dingen gedaan heeft, maar dat het vaak symboolgebaren zijn. Maar ik denk dat daarmee toch een toon gezet wordt voor een heel aantal verschuivingen. De eerste is, denk ik, hij stelt zich absoluut niet op als vorst.
Nee.
Het feit dat hij nog steeds in het hotel van het Vaticaan overnacht.
Ja, niet zijn eigen appartement.
Precies, en dan zegt dat doe ik om 's morgens bij het ontbijt ook eens mensen te spreken.
Ja.
Dat doorbreekt een heel statuut wat eigenlijk eeuwen gefunctioneerd heeft. Ik denk ook wat van groot belang is dat hij weer een nieuwe toon zet op terug naar dat ook het diaconale aspect van de kerk belangrijk is. De aandacht voor de armen, de solidariteit. En dat is niet zo opgevallen, maar dat hij waarschijnlijk bestuurlijk ook wat mans is. Hij heeft een groep van 8 kardinalen gevraagd om hem te assisteren. En er werd vooral de nadruk op gelegd bij de hervorming van de curie. Want men zegt wel eens dat Benedictus is afgetreden vanwege een rapport wat er ligt over de curie. Dat hij wist, dit kan ik niet aan.
Ja, dat hij niet capabel was en dat
Benedictus was natuurlijk geen bestuurder. Maar hij heeft die 8 mensen aangetrokken en toen meteen gezegd, ook voor assistentie in het bestuur van de Wereldkerk. En daarmee pakt hij een draad op van het Tweede Vaticaans Concilie, die ervoor pleitte om de hele Wereldkerk, zullen we zeggen, daar de bisschoppen van de wereld meer in te betrekken.
Mm-hmm.
Dat is feitelijk wel gebeurd door synodes, maar die werden dan weer zo geregisseerd dat er niks van gekomen is, kun je haast zeggen.
Ja.
Terwijl hij nu, door daar hele capabele mensen aan te trekken uit alle continenten, ook een nieuwe trend zet. Dus ik vind tot nu toe het een heel interessant gebeuren. Ja. En een mooi gebeuren ook. Ja.
Ja. U zegt hij doorbreekt een aantal dingen, maar dat leidt ook wel tot verwarring, denk ik.
Ja, ik las van de week in Trouw dat de bisschop van Philadelphia zei, ons bevalt hij niet. En daar bedoelt hij ons rechts mee. En daar kan ik me iets bij voorstellen. Die zei ook er meteen bij, heeft het nog niet over het homohuwelijk gehad en niet over abortus. En ik denk dat het klopt dat de rechtervleugel iets bij hem mist. Reagan heeft daar eens een hele, of de Amerikanen hebben daar een uitdrukking voor. Die zeiden de dog's whistle, dus het fluitje van de hond. Dus de hond hoort hoge tonen scherp.
Ja.
En dat als Reagan iets een beetje progressieve speech hield, dan zei hij altijd een paar dingen zodat rechts aan de hoge tonen hoorde, het zit toch wel goed, dit is voor de bühne, zou ik maar zeggen. En ik denk dat een heel aantal mensen horen op dit moment niet wat zij willen horen, wat voor hen het centrale van het christendom is zo'n beetje. Namelijk inderdaad tegen homohuwelijk, tegen abortus, tegen. En dat verontrust ze, denk ik.
Ja.
Ja.
Moet een paus lef hebben? Nu?
Ja, ik denk dat in dit geval de paus lef moest hebben. Dus je kunt zeggen, Johannes Paulus II had in elk geval lef, daar zat een kracht en een dynamiek achter. En paus Benedictus was toch meer de intellectueel. Dus lef zou daar niet het eerste woord zijn wat ik zou gebruiken.
Nee.
Door prachtige encyclieken, dus een goede theoloog ook. maar Lef niet. En dat heeft deze wel duidelijk wel.
Ja.
Ja.
Ja. Wat mij opvalt is dat de pauze in Nederland en de media gewoon... We horen veel over hem momenteel. Dat zal hij zelf ook doen. Ik weet van de baas van het NOS-journaal dat hij heeft gezegd van we moeten wel iets met de paus gaan doen. Want hij staat 7 op de lijst van de belangrijke mensen van Forbes. En dat is een beetje van hun, een idee geeft dat of een ranking geeft het aan van wie belangrijk is waar je nieuws aan moet wijden. Maar de katholieke kerk is in die zin veel meer in het nieuws dan tijdens in de jaren 80 en de jaren 90. Niet alleen negatieve nieuws, maar misschien ook wel zet ook een ander positief beeld neer.
Ja, nou, toen waren ze toch ook wel regelmatig in het nieuws, hoor. Dus ik bedoel, het was nog meer een belangrijke factor in de hele samenleving. Terwijl ik denk dat in Nederland, zou je haast zeggen, is die ranking stevig gezakt. Hè?
Ja.
Michel van der Plas overleed en toen... hoorden we ineens dat hij waarschijnlijk de ACO-prijs niet gekregen had... omdat het te veel op het katholieke erf zich bewoog.
Ja.
Wel hoog kwalitatief, maar te veel van één groep. Daar werd toch afstand van genomen. Maar het klopt dat rondom het Vaticaan, als daar wat is... Ja, ik denk dat daar niet zozeer grote religieuze dingen een rol spelen... maar dat de wereld van het Vaticaan... voor een hoop mensen ook iets fascinerends heeft. Zeg maar toch een beetje het Da Vinci-syndroom.
Het is een geheime organisatie misschien nog.
Ja, toch iets van dat ook.
Ja.
En dan krijg je ook nog zo'n rapport over de curie... wat zegt dat er allerlei fraudes aan het gebeuren zijn... en misschien toch een nichtennetwerk ook, maar dan heel conservatief. Ik bedoel, van alles hoor je daarover wat niemand weet, want het rapport... Daar is niks van gepubliceerd, maar deze paus heeft er een paar dingetjes even zo tussen neus en lippen door over gezegd. En ik denk dus dat dat soort motieven misschien nog wel meer meespelen dan dat je zegt de katholieke kerk. Het is dat Vaticaan heeft iets geheime organisatieachtigs en het heeft natuurlijk ook toch in de katholieke kerk nog steeds grote invloed. Doordat toch bisschopsbenoemingen, het komt er allemaal vandaan.
Ja,
ja.
Ja.
En dat is natuurlijk het probleem bij de reformatie een beetje. Dat heeft een keer een protestantse theoloog aan de Utrechtse theologische faculteit gezegd. Als er een bisschop komt, dan staat de hele universiteit klaar. Terwijl als er een ouderling komt, zijn collega,
ja,
dat valt niet op. Dus publicitair heb je daar ook een probleem, dat klopt.
Ja,
ja.
Maar misschien hebben de protestanten sowieso publicitair een probleem dat ze die ouderling ook niet in de media willen brengen.
Ja, ja. Ja, dat klopt. Dat klopt. Want bij ons op dit moment zijn de bisschoppen nauwelijks in de media te vinden. Maar je hebt wel Antoine Baudard en Roderick van Heugen, om maar iets te noemen. En Paul van Geest en Marcel Poorthuis.
Ja.
En Leo Feijen op zijn manier, die dat ook helpt. Ja, dus er zijn een aantal mensen die telkens toch weer geraadpleegd worden.
Ja.
Men wil het toch op een of andere manier, misschien meesmuilend of lacherig. Bij Paul en Witteman is het wel eens lacherig.
Ja, dat is
maar
het.
Men wil het hebben.
Ja, maar we willen het hebben en we willen het toch horen. Mensen geven toch een podium. Plus als je naar Paul Witteman kijkt, dat ze toch ook die confrontatie gewoon aangaan. Antoine Baudard gaat daar zitten.
Ja.
Die gaat het uitleggen.
Ja, ja en Antoine, dat moet je hem toegeven. Hij kan dat.
Ja.
Die heeft een statuur waardoor die niet weggeschoven kan worden.
Nee.
Ja.
Is er ook, zou je ook kunnen zeggen dat het meer in de media komt omdat er... toch wel een hang is naar een moreel inzicht of naar een soort van religieus leiderschap?
Ik denk wel dat er bij een groter aantal mensen dan men denkt, maar de schattingen zijn 20% van de bevolking, dus dat er toch iets van spiritueel zoeken is. Hoewel ik de indruk heb dat dat vaak kortsluit op de katholieke kerk. Dus laat ik het zo zeggen, ik heb een keer een speech gehouden over schoonheid. Daar was ik voor gevraagd, dus in Arnhem, dat is een hele serie. En daar wilde men eigenlijk op één waar, goed en schoon. Hè, dus de grote oude. En ik moest het over schoonheid doen, want ik heb daar een inaugurale over gehouden in Groningen ooit. En er komt na de tijd komen er een paar dames en zeiden, is dit ook katholiek wat u nou zit te vertellen? Ik zei, wis en waarachtig, zeker wel. Maar dan is het interessant. Nee, ik bedoel, dat waren typisch van die zoekende mensen die spiritualiteit zoeken. Het dan vaak ook via de kunst interesse gekregen hebben. En die hier tonen hoorden die ze normaal niet zo horen uit het katholieke kamp. Want we komen natuurlijk in het nieuws met, behalve seksueel misbruik, maar ook telkens met die grote hot morele items als homohuwelijk, abortus, euthanasie.
Ja.
Dat je ook een, dat is van alle kerken denk ik, maar een grote spirituele traditie meebrengt en een grote denktraditie. Dat is de meesten onbekend.
Ja.
Ja.
En die wordt ook niet, maar die wordt ook niet zo gecommuniceerd.
Daar heb je een dubbel probleem. Nee, ik bedoel, als jullie mij vragen, ik sta voor die denktraditie en die spirituele traditie. Mm-hmm. Vanuit mijn eigen vak. Hè?
Ja, ja, ja.
Als systematisch theoloog en praktisch theoloog. En ook wel gewoon vroom priester, zeg maar zeggen. Maar dan valt me op dat daar de media op dit moment ook niet gauw mensen op vragen.
Nee.
Dus het is een beetje van beide kanten,
ja,
denk ik. En wat ook misschien wel is, onze intellectuele, bijvoorbeeld, kijk, in de media optreden is ook een beetje een vak, hè?
Ja.
Dus ik heb één keer een brief geschreven dat Trouw, die hebben ze nooit gepubliceerd. Het hoeft ook niet. Maar
het was wel leuk geweest waarschijnlijk.
Het was waarschijnlijk niet sensationeel. Of dat ze dachten, oh, grote nieuwswaarde. Dan ontzei iemand, oh nee, maar dan moet je ook eerst naar een redacteur bellen. Ik bedoel, al dat soort dingen, je moet de weg weten. Je moet daar ook een beetje handig in zijn. Je moet toch een beetje bij het netwerk horen. En dan krijg je dat je als intellectueel op de universiteit werkend, maak je ook je keuzes van, ja, maar als ik echt van het netwerk wil zijn, dan gaat dat een boel tijd kosten. En die heb ik niet, want ik moet in die tijd wetenschappelijke artikelen schrijven en lesgeven en vergaderen. Dus het zijn ook de dilemma's waar een mens voor staat.
Ja. We gaan even naar muziek. U hebt muziek meegenomen. En het eerste nummer is van
Saint-Saëns, ja. De Zwaan.
De Zwaan.
Wereldberoemd, hè? En het is, het heeft iets met die spirituele traditie te maken. De Zwaan. Het is een contemplatieve melodie, noem ik het, hè?
Zullen we eerst even gaan luisteren?
Ja.
U hoorde De Zwaan van Saint-Saëns, de eerste keuze van mijn gast vanmiddag, Jozef Wissink. priester en emeritus hoogleraar praktische theologie.
Precies.
In Tilburg. Ja, u kon het net al aan, dit is voor u spirituele muziek ook.
Ja.
Waarin zit dat?
Ik denk dat dat is... is een enorm mooie waarneming. Mm-hmm. Het glijden van de zwaan. En ik denk dat daarin verstilling en vertraging zit. En dat dat momenten zijn die iedereen herkent, die ook geestelijke wegen gaat.
Ja.
Dat je vertraagt om aandacht te scherpen voor wat buiten en in je gebeurt. En tot het stil wordt.
Ja.
Ja.
Is dat ook muziek die een plek kan krijgen in de liturgie?
Als je een wat meditatieve viering hebt, denk ik dat het daar zeker in hoort.
Ja.
Kijk, je hebt natuurlijk allerlei vragen over liturgie van hoeveel kunstmatige muziek moet je erin doen. Hè? Dus het kan ook iets, een concert worden of zo. Dat, vandaar, die vragen wil ik niet allemaal. Maar bij wijze van spreken, als ik met een groep zou zijn en we zouden zeggen laat het stil worden, dan blijkt dat sommige klassieke gitaarmuziek of zoals dit heel verstillend werkt. Dus waarom het dan niet gebruiken?
Ja.
En ik ben begonnen met inderdaad een paar seculiere platen. Omdat we hebben als de neiging om op de religieuze muziek af te vliegen. Ik bedoel, de hoge messen heb ik ook bij me.
Ja, ja.
Maar dan vergeet je dat eigenlijk alle kunst, als ze goed is, spiritueel is.
Ja. Ziet de kerk dat genoeg?
Ik denk dat ze daar eigenlijk nog wel redelijk... Benedictus, de vorige paus, had daar juist wel weer enig oog voor.
Ja,
dat esthetische van... dat het niet alleen Gregoriaans hoeft te zijn, zou ik maar zeggen. Dus dat klopt wel. Dus de kerk heeft daar gemiddeld van ouds een echt goed oog voor. Alleen, waar je het ontdekt bij de moderne kunst... Mm-hmm. Ja, dat zien maar enkelen.
Ja.
Dus ik heb het laatste een boek gelezen. De aartsbisschop van Canterbury, Rowan Williams. Mm-hmm. De vorige is dat. Die had de traditie dat hij elk jaar een vastenboek laat schrijven door een auteur. En dit jaar heeft hij dat gevraagd aan een Ben Quash. Dat is een hoogleraar theologie en kunst uit Cambridge, geloof ik. En die benadert vaak zijn thema's rondom de meditatie via moderne kunst. En heeft daar ook een paar keer moderne acts gebruikt. Van iemand die in de New York, de Metropolitan, ging zitten zelf. En met een tafel voor zich en een stoel. En die zei niks. En dat was de uitnodiging. U kunt gaan zitten en dan bent u deel van dit kunstwerk.
Ja.
En dat vergeleek hij dan toch met eigenlijk de grote kunst van het luisteren. Van de stilteplekken in onze wereld. En introduceerde zo een hele meditatie over, ik zou haast zeggen, presentie.
Ja.
Presentie van echt gewoon zijn en...
je openstellen.
Beschikbaar zijn, ja.
Ja.
Dus, en in die zin zie je, ja, het is in de kerk zijn er altijd wel plekken die daar weer oog voor hebben. Maar natuurlijk moeten mensen dan weer wennen. Dus die gewend zijn aan traditionele afbeeldingen en zo.
Nee, dat heeft ook te maken dat je opnieuw wel leert kijken en opnieuw leert luisteren.
Zeker, zeker,
ja.
Zeker, ja.
Ja. We hadden net even over de nieuwe paus. Mijn vraag is een beetje van, wat kan zijn invloed nou zijn in de lage landen? Wat gaan we van hem merken?
Dat weet ik nog niet precies. Hè. Dus, kijk... In de katholieke kerk is natuurlijk als een bisschop één keer benoemd is, dan is die er. En die voert dan gemiddeld in eigen politiek. En zullen zich wel wat gelegen laten liggen aan, hé, er klinken nieuwe tonen. Misschien moeten we iets anders doen. Mm-hmm. Aan de andere kant, meestal gaan dingen nog een tijd gewoon door. Hè, dat is, dus ik denk eigenlijk dat een aantal bisschoppen onder Benedictus gekozen zijn, omdat ze toch wat in de reactie zaten en minder contact wilden met bewegingen in onze cultuur. Dus de zaak wat afschotten, waarbij ik zelf vreesde dat ze de sektekant op zouden gaan.
Ja.
En ik denk dat die zich nu wel ongerust maken. Maar ik zie nog geen wijzigingen in policy. Dus die wachten misschien nog een tijd af.
Ja, want op de pauze is wel gelijk bij zijn benoeming. De zegen die uitsprak, dat was de zegen voor de hele wereld.
Ja.
Dat vond ik wel opvallend.
Ja, maar zo heet die zegen ook. Hè? Voor Urbi et Orbi, ja. Voor wereld en stad. En in principe wordt die zegen niet gezegd. Dit is alleen voor katholieken. Dus het heidenen mogen er ook van genieten.
Ja.
Ja.
Maar goed, hij benadrukte dat wel.
Ja, zeker. Zeker. Dus ik denk dat hij... Kijk, dat is natuurlijk typisch zijn... Ik denk zijn persoon en zijn theologie. Hij zoekt wereldcontact. Het is een mensenmens. Hè? Dus in die zin, achteraf zijn die verhalen toch wel interessant. Dat hij met de tram neemt naar zijn bisschoppelijk paleis. Onderweg met mensen praat. En ja. S'avonds thuis in zijn potje staat te roeren. Dat je denkt, ja, het is een man van vlees en bloed.
Ja.
Terwijl dat bij Benedictus, dat is een geleerde. Dus die zie je toch vooral. De foto's waren ook vaak dat hij aan het schrijven was. Hè?
Ja.
In een van die Jezusboeken of zo. Die moet natuurlijk niet... Beide typen zijn goed, daar gaat het niet om. Maar in dit geval is belangrijk dat hij die communicatie zoekt. En dus denk ik ook, de mensen die hij ontmoet zijn ook mensen uit onze samenleving. In Argentinië, ik denk dat is een modernere cultuur dan menigeen denkt. Hè. Mm-hmm. Dat is toch, het is wel het Westen, ook al is het zuidelijk halfrond.
Ja.
En dat hij daar die sporen van individualisering... Niet van egoïsme bedoel ik dan niet, maar van dat mensen eigen keuzes maken. Zelf willen nadenken over dingen. En dan, als het goed is, je ook serieus nemen. Dus dat serieuze gesprekken in staat zijn. Dat hij in zo'n klimaat toch heeft willen functioneren. Graag met hen in gesprek komen. En dat vind ik hoopgevend.
Ja.
Want eigenlijk realiseert hij daar iets wat waar ik altijd voor pleit. Dus als we niet een secte willen worden en niet willen vervlakken tot dat we zeggen wat iedereen al zegt. Mm-hmm. Dan heb je zoiets nodig als, ik noem dat open orthodoxie. Mm-hmm. Sommigen denken dat is een vierkante cirkel. Maar ik denk dat dat niet hoeft te zijn. Dat is dat je bij de centrale dingen van ons geloof in principe met respect voor het geheim wat zich daar aandient. Nadenkt. Dus niet in jouw schema's wilt voegen, maar daar eerbiedig bent en tegelijkertijd open staat voor alle vragen. Dus ja. Die ook intellectueel aandurft en daar niet te bang bent. Dus een open orthodox is iemand die ketter durft te worden en blij is als het niet gebeurt. Maar iets daarvan qua sfeer, en eigenlijk is dat goed katholiek.
Ja.
Dus het benauwde komt in alle kerken telkens opnieuw voor. Maar katholiek is eigenlijk een ruimte. Hè?
Ja.
Toch een ruimte. Ja, wel bepaald, identiteit, maar een ruimte.
Ja. Maar zelf van gereformeerde protestantse afkomst keek ik ook altijd zo naar de katholieke kerk als de kerk van de ruimte.
Ja, ja, ja. Interessant. Interessant.
Van daar kan veel meer.
Ja.
Mensen zijn minder juridisch. Protestanten kunnen heel juridisch met elkaar omgaan.
Ja, hoewel bij ons was het ook een van de ziektes. Hoor. Dus het Tweede Vaticaanse Concilie, daar de bisschop van Brugge hield toen een speech die geweldige invloed heeft gehad. Zich verleiden aan drie ziektes. Clericalisme, alles draait om de priester en de bisschop. Juridisme noemde hij, alles draait om het kerkrecht. En triomfalisme, wij hebben de waarheid en de rest hoeft alleen maar te luisteren. Hè. Dus wij kennen het ook. En ik denk zelfs dat we op dit moment in de Nederlandse kerk op een aantal punten weer zo strak juridisch aan het worden zijn.
Ja.
Maar je hebt gelijk, eigenlijk, het katholieke wil altijd breder zijn.
Ja.
Ja.
Dus in die zin is die ontwikkeling van de laatste jaren. In mijn ogen werd het wat protestants, de katholieke kerk.
Ja, ik wil niet zeggen protestants. Nou, kijk, niet protestant had het voordeel van dat het kerkrecht wat zij hadden was eigenlijk veel praktischer en minder. Door, ik zou maar zeggen, het was moderner van opzet.
Ja.
En tegelijkertijd, men hield zich er ontzettend straf aan.
Ja.
Terwijl ons recht was wat conservatiever en in veel opzichten moeilijker. Maar daar gingen we dan vaak zo. Ik zei altijd, je moet in de buurt van het kerkrecht leven. Dus
niet onder.
Je moet helemaal op de regeltjes zitten. En tegelijkertijd, als je tot de orde geroepen wordt, moet je ook nog even terug kunnen keren. En Het moet ook verbindend er naartoe zijn. Dus maar met wat speling graag. Ja, dat is. Ik denk dat dat eigenlijk goed katholiek is. Maar sommigen bestrijden dat op dit moment ook. Ja.
Ja. We gaan even naar de tweede muziek die we hebben meegenomen. Dat is van Wagner.
Ja.
Ja, waarom Wagner?
Wagner, daar heb ik een haat-liefde verhouding mee. Kijk, dit is de liefdesdood van Isolde. Mm-hmm. En toen het die het eerst draaide, zei mijn huisgenoten, dit is muziek waar je in verzuipt. Dus daar ging het ook over. Hè?
Ja.
Het is eigenlijk het beeld van de liefde als totale versmelting. Daar ben ik tegen, moet ik zeggen. Ja. Dus het is heidendom. Ik moet het niet. Het is als liefde iets is, dan niet dat. Maar het is mooie muziek.
Ja.
Je zou oneindige muziek, zou zeggen ze wel. Je wilt op dat moment even niet dat het stopt. Dus het is eigenlijk een tegenbeeld van wat ik denk, maar een eeuwige verleiding.
Die je toch wel wil
ja,
horen.
Ja, ik wil het wel horen, ja.
We gaan even naar luisteren. Luisteren naar muziek van Wagner, Isolde's Liebestod. De verleiding, volgens Joost.
Ja. Ja, en het is spannende aan de muziek. Deze Tristan und Isolde is dat het duurt 4 uur.
Ja.
En het volgehouden iets dissonant. Pas het laatste, na 4 uur krijg je het
de oplossing.
Akkoord.
Ja.
En dat maakt het tot hele spannende muziek. Dus ik vind het ook wel een beetje een beeld in het leven van... We hopen dat de eindakkoord de harmonie is. Maar als je te vroeg wilt, wordt het saai.
Ja.
Dus,
het is ook een kwestie van uitstellen dus.
Zeker. Zeker. Dat heeft de Almachtige. Heel verstandig.
Nou ja, wat je bij een goed verhaal hebt wat verteld wordt. Dat wil je ook niet dat het afgelopen is.
Precies.
En dat
precies.
Is het,
dus er zijn mensen die ook betreuren als ze op de laatste pagina van het boek komen.
Ja.
Ja. En dan heb je een goed boek gelezen.
Ja. Doet de kerk dat misschien wel eens? Ik geef af en toe spreekvaardigheid en theologiestudenten. En dan vertel ik ze wel eens van. Wij geven misschien ook wel heel veel dingen te snel weg. In de zin van als er gepreekt wordt, dan gaat het al snel naar een oplossing toe. Terwijl Eigenlijk mensen nauwelijks meegenomen worden in een verhaal, in een andere wereld, in de verkenning. Het moet allemaal snel in stand worden.
Ja, terwijl mensen zitten mee. Kijk, eigenlijk, de preek is als het goed is geen dogma-verhaal. Dogmatisch is een betoog. Waar je zegt, nou, dat is dit de conclusie. Dan hebt u weer in waarheid extra. Maar zoals dogmatiek nadenken is, zo kan dat in de preek ook wel gebeuren. En dan moeten we inderdaad niet te snel denken dat we klaar zijn.
Nee.
Dus als een probleem opgelost is, heeft het ook iets jammers. Van, ja, wacht even, wat nu?
Het volgende probleem.
Nou, het voordeel van de meeste theologische problemen is, als je er één oplost, komen er 10 voor terug. Dus je blijft wel aan de gang.
Ja.
Ja.
Ja. Dat is wel de kunst toch ook weer van het vertellen, denk ik dan.
Ja.
Vorige week schreef James Kennedy, columnist van Trouw, die schreef een beschouwing over de Presbyteriaanse kerk in Amerika. Mm-hmm. En die kwam tot de conclusie, en dat zet hij over op de Nederlandse situatie, dat de kerk één heel groot probleem heeft en dat het aan meaning, message en members ontbreekt. Dus een zingeving en boodschap en leden. Hij zegt ook van ja, die crisis, daar komt de kerk niet snel weer boven. Kijkt u daar tegenaan?
Daar laat ik eerst zeggen, ik vind zijn trits interessant. Meaning, message, members. En de 3 M'en, dat is altijd dat is een foefje, maar ook een mooi foefje. Het werkt wel.
Ja.
Maar ik sluit het even aan op wat ik voor de muziek open orthodoxie noemde. Dat is, orthodoxie is message, maar dan die meaningful wil zijn. Die dus het contact zoekt, ook de vragen zoekt die mensen erbij hebben. Daarmee het proces op gang brengt. Dat is de openheid die ik erin zoek. Ik denk dat daarom kerk eigenlijk te moeilijk is voor mensen die een gezinsvervangend tehuis zoeken. Dus die eigenlijk kant-en-klare oplossingen en dan moet alles klaar en helder.
Ja.
Want dan beantwoordt ze niet aan haar zending, zou ik maar zeggen. Want die is eigenlijk telkens opnieuw evangelische communicatie.
Mm-hmm.
Dat is een uitdrukking die ik van een Franse praktisch theoloog een keer gehoord heb. En die zei, dat is niet alleen communicatie over het evangelie, maar communicatie waarin kruis en opstanding gebeuren. Dus waarin het hart geraakt wordt, waarin mensen sterven aan vaste beelden, opstaan tot nieuw leven. Dus in die zin, meaning, message, die koppeling, die is absoluut nodig.
En maar hoe zou dat nou,
of we daar veel mensen mee bereiken, hoe dat dan met de members gaat. Dat, ik weet niet of het is geen trucendoplossing. Het is van mij uit de oplossing waarvan ik denk, principieel moet dat zo. Ik geloof wel dat je dan dat een aantal mensen die nu denken, ja, katholieke kerk of gereformeerd wil pikken en hebben toch niks te zoeken, op daar geïnteresseerd kunnen raken.
Mm-hmm.
Als ze in die zin met het hart van de zaak in aanraking komen.
Ja.
Want dat hart is veel spannender dan het image wat wij. Is nog spannender dan het Vaticaan.
Ja. Wat daar allemaal gebeurt.
Ja.
Maar hoe zou dat. Wat mij wel intrigeert nu, is met de hele crisis, de economische crisis waar we nu in zitten.
Ja.
Misschien ook wel het vooruitzicht dat we de welvaart niet meer terugkrijgen die we hebben gehad. Maar niemand zegt dat, maar mensen gaan dat wel misschien langzamerhand merken of ook denken. Dat is toch eigenlijk een uitgelezen kans voor kerken om een antwoord te geven op deze hele wereld van neoliberalisme en meer en meer.
Ja, ik denk, en dat gebeurt ook wel. Hè? Dus in die zin, het. En ik hoop ook, kijk, daar is zelfs Paus Benedictus, heeft 1 encycliek geschreven, Veritas in Caritate, die gaat over, eigenlijk, dat zou een herdenking zijn van Populorum Progressio en zo, en dat werd toen een encycliek over ook de, waar gaat het in de economie eigenlijk om?
Ja.
En is niet een boel neoliberaal gebeuren misbruik van de economie, in de zin van, kijk, als je economie opvat als, dat is met een minimum aan inspanning, een maximum aan winst boeken, dan is de beste economische daad de geslaagde bankroof.
Ja.
He, want dan heb je ineens de miljoenen beet.
Ja.
En als je niet gesnaaid wordt, terwijl tegelijkertijd is dat economie verwoestend handelen. Als er genoeg bankroven slagen. En dan bedoel ik niet alleen de inbrekers, maar ook de directeuren met hun, die eigenlijk bankrovers blijken te zijn. Alleen ze krijgen de centen keurig legaal van. Dat economie verwoestend is, dat is eigenlijk reflectie en boodschap die van ouds in het sociale denken van de verschillende kerken redelijk werd uitgedragen en die als het ware nieuw geformuleerd moet worden.
Ja.
Dat gebeurt ook wel. Alleen daar heb je natuurlijk het probleem dat dat verdrongen wordt doordat andere dingen in de nieuwswaarde hoger scoren.
Ja.
Dus deze encycliek heeft van een paar economen kreeg die aandacht. In Tilburg waren er een paar zeer geïnteresseerd. Dus die Eifinger was een van de mensen die wel eens in het nieuws komt. In Graafland reageerde erop. Dus er zijn een heel aantal economen die denken, ja, wacht even. Hier gebeurt iets wat van betekenis is. Die wilden ook graag meedenken met ons als theologische faculteit over theologie en economie in een Master Christianity and Society die wij aanboden. Dus er gebeurt wel wat aan, maar het krijgt niet zo vaak het nieuws.
Nee.
In Nederland bijvoorbeeld, daar is de bisschop van Groningen die nog wel eens binnenkomt met Gerard de Korte. Met, precies op dit gebied, dat is ook zijn portefeuille binnen de bisschoppenconferentie. En ecumenisch doen we het natuurlijk samen met het DISC, dat is de dienst in de industriële samenleving vanwege de kerken. Dus eigenlijk de organisatie van ouds het arbeidspastoraat, maar wat zich de laatste jaren steeds meer ontwikkelde tot ook kenniscentrum op armoede, problematiek, die vraagstukken. En daarmee ook op nadenken over wat gebeurt er met onze economie. En is dit niet armoede creërend?
Ja.
Wat wel klopt, dat is de... Kijk, in de derde wereld hoorde ik wel eens zeggen dat door theologen, maar ook economen daar, als je de zaken eerlijk wilt verdelen over onze wereld, dan is er op de wereld genoeg voor iedereen voor decente armoede.
Ja, ja.
Dus niet de armoede die daar nu heerst van dat je niet weet of morgen je kind nog te eten heeft. Maar wel een sober leven.
Ja.
En ik denk wel eens, eigenlijk hebben we het leven van de Engelse adel van de vorige eeuw nu gedemocratiseerd.
Ja.
En daar heeft iemand dus gezegd, de wereld is te klein voor 3 miljard kastelen.
Ja. En tegelijkertijd is het ook heel moeilijk de boodschap te brengen dat dat dus niet kan.
Ja. Maar het kan niet. Daar is de wereld en de aarde inderdaad te klein voor.
Ja.
Terwijl decente armoe is eigenlijk... Het is wat op zich, ik denk onze ouders, als ze nog leven, en die hebben het gekend. Hè? Dus na de oorlog... Ik ben opgegroeid zelf op een boerderij waar we nooit honger geleden hebben.
Ja.
Maar waar tegelijkertijd, ik geloof, een borreltje was voor het weekend.
Ja.
Of een verjaardag. Ja, nu kunnen we elke avond, als we willen, hebben we het en kan het. En tenzij je nu, en dan krijg je het, wordt afgewenteld, tenzij je nu werkloos wordt.
Ja.
En dan na 2 jaar afgeschoven wordt in een bijstand. En dan is er zelfs in het weekend geen borreltje meer.
Nee.
Dus dan, die decente armoede, dat is inderdaad een moeilijk te verkopen boodschap. Dat klopt.
Ja. Maar kun je die boodschap niet alleen verkopen als je, denk ik... weer gaat staan voor andere waarden. Dus de film voor solidaire waarden, voor saamhorigheid, voor toch een beetje tegen het hele individualisme in.
Nou, individualisme in de zin van... ik wil mijn eigen zin. Tegen het egoïsme, ja. Want dus als iedereen egoïst blijft, wil iedereen het kasteel.
Ja.
En dat betekent de desolate armoede voor een... Ja, in de derde wereld is dat voor 80%. En bij ons eigenlijk voor 20%, geloof ik. Zal het dan worden... dus inderdaad tegen... En ik denk... Kijk, maar het probleem daar is dat wij daar vaak moreel over spreken. En dat het zou mooier zijn als wij konden laten zien dat een sober leven eigenlijk veel mooier is.
Mm-hmm.
Dan de hele tijd je zin.
Ja.
Dus ik denk wel eens dat we... Dat is het gekke, de keerzijde van individualisme is dat we eigenlijk heel bang zijn voor onszelf. En dat voortdurend willen ontvluchten. Nou, tegen wat er in ons leeft, ook aan onvrede of aan agressie of aan drift. En dus telkens, of aan verveling. Dat we denken, ik ben veel minder interessant dan iedereen denkt.
Ja.
En bij mezelf zit geen bron om bij te rusten. Dus moet ik die vinden... En dan jakker je in je leven de ene leuke ervaring naar de andere na. En dan krijg je van rijk en toch niet gelukkig. Ik bedoel, want eigenlijk, Het is een hele oude boodschap, maar dat het centrale opgave in het leven is het leren met jezelf uit te houden. En ook met je eindigheid en met ja, dat jij ook maar, in mijn geval, Jozef Wissing bent. En dan moet je het mee doen.
Ja.
En dat is te doen.
Dat lijkt me ook.
Nee, ik ben een tamelijk gelukkig mens. Maar het is tegelijkertijd ook beperkt.
Ja.
Dus af en toe, als ik zeg, wat bent u interessant? Denk ik, ja, voor een paar uurtjes lukt dat wel. Maar ik zelf weet ik dat ik af en toe ook uitgekletst ben. En dan ook gewoon uitzak.
Een zelfrelativering is dat ook bijna een waarde.
Ik denk eindigheid beseffen betekent zelfrelativering. Dus je kunt erom huilen en heel goed is ook er af en toe wat om lachen.
Ja.
Ja.
En dan.
Ja.
Noodzakelijk.
Als wij dat weten, het is moeilijk, maar dit is eigenlijk waar een vorm van vrede te vinden is, die ook vrede met anderen kan zijn en hun beperktheid.
Ja.
Want dat is natuurlijk ook. Kijk, Benedictus heeft gezegd. Die heeft de monniken opgesloten in één klooster. Stabilitas loodje. Je treedt in en daar ga je ook dood. Mm-hmm. Tenzij er iets ergs gebeurt, zou ik maar zeggen.
Ja,
ik bedoel, dat kan, hè, maar normaal is het niet. En hij noemt dat een school. Omdat je daar met deze mensen moet je doen.
Ja.
En dat is de school van het leven. Van. De ergerniswekkende dingen aan die anderen. Sommige anderen die iets beter kunnen dan jij. Als je het uithoudt, kun je ook met jezelf leren leven. En als je dan God nog steeds looft, ben je een gelukkig mens.
Ja. Maar dat uithouden.
Dat is liefde.
Ja.
Als je dat doet.
Dat is ook wel het hoogste dan.
Ja, dat is het hoogste.
Dan gaan we even naar muziek. Bach.
Sanctus.
Sanctus van Bach, een van de keuzes van mijn gast vanmiddag, Jozef Wissing, priester en emeritus hoogleraar praktische theologie aan de Universiteit van Tilburg. Een Bach-fan?
Ja. Ja. Dat wil zeggen, ik ben niet monomaan, dus als
nee,
je van Wagner naar Bach gaat, dat ligt toch net uit elkaar.
Verschil, ja.
Maar op dit moment ben ik in de auto naar het klavecimbalwerk aan het luisteren, omdat ik dat, dan wil ik ook iets meer de structuur krijgen. Mm-hmm. Kijk, als ik klavecimbal hoor en zo, in de aardes Bach, het Bach noem ik dat wel eens.
Ja, ja.
Maar dan zeg ik, wil het ook wat meer kennen. Dus in die zin ben ik momenteel even met Bach-studie bezig.
Ja.
Dan hoor je het vaker, het komt vaker voorbij en op een gegeven moment zeg je ja, de volgende, ja.
Ja, dat vind ik wel interessant. Want waarin is dan die nieuwsgierigheid naar die structuur? Waar zit dat in?
Nou, bij Bach heeft alles patronen. En maar door die patronen kun je op een gegeven moment ook de eigenlijke wat er echt gebeurt vergeten. Dus vandaar dat ik wil nu die melodieën ook meer pakken. Ja, dat is een beetje, ik ben toch analytisch ook.
Ja, ja, ja.
Ja, 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 ja. Twee kanten. De romanticus
wel,
en de analyticus.
Wel mee willen laten slepen, maar wel weten wat er gebeurt.
Ja, precies. Precies. Ja. Ja. Ja, en dat is weer eigenlijk een eigenschap die ook in de meditatie van groot belang is. Dat je zegt, je moet waarnemen wat je voelt. Mm-hmm. Dat is iets anders dan je door dat gevoel laten drijven, maar wel waarnemen. Ja. In die zin zit er eigenlijk iets heel analytisch in. Zij het dan dat het niet alleen een intelligentieact is, maar ook een het erbij uithouden.
Ja. Ja. En zijn dan twee dingen, van het waarnemen en het voelen.
Ja. Daarin. Je voelt het en je neemt het waar en laat dat zijn. Gaat niet meteen aan het handelen. Dus nee. Dat is het uithouden, waardoor je later vrijheid krijgt om te handelen, eventueel zelfs tegen het eerste aandrift in.
Ja. Betekent ook dat je oordeel over de dingen even opschort?
Ja. Ja. Ja, er moeten dingen mogen gebeuren. Ja. In die zin is meditatie ook gevaarlijk. Ik bedoel van, je moet open orthodox zijn, anders ga je alleen maar over de dogma's mediteren. En die moeten zo blijven. Terwijl als je met het evangelie in zee gaat, bijvoorbeeld de schriftmeditatie, er moet wat mogen gebeuren. Ja. Er moeten vragen er mogen komen. En niet te snel zijn met oplossen. Klopt.
Ja.
Klopt.
Opschotten van het oordeel. Ja. Ja. Want dat hadden we het in het begin van het gesprek ook even over. Waar de kerk vaak voor bekend staat, is juist dat de kerk het oordeel heeft. Of het weet. Of...
Ja, kijk, en het oordeel is soms gestolde wijsheid. En dan moet je er rekening mee blijven houden dat er altijd nog weer meer in zit dan wij weten. Vaak is het dat niet altijd. Maar als dat een oordeel wordt, wat vervolgens niet met de wijsheid die erachter zat klinkt, dus het wordt toegeëigend alleen als slotconclusie en voortaan is dat zo, dan verwoest het vaak meer dan dat het opbouwt.
Ja.
Want onwijze oordelen, daar hebben we niks meer aan.
Dus het betekent ook dat je de wijsheid moet communiceren?
Ja.
Alles.
Ja. 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 En dus ook zien dat sommige dingen die toen wijs waren, het nu niet vanzelf meer zijn. Ook omdat omstandigheden. De wijsheid is toch altijd, heeft ook iets heel situatiegerichts in de zin van goed waarnemen wat er gebeurt. Mm-hmm. En waarin iets nu verschilt van wat het was. Dus wat hetzelfde lijkt, is niet altijd hetzelfde.
Nee.
Dus bij wijze van spreken, ik ben groot geworden bij de theologieopleiding op een seminarie. Dat was toen nog een gesloten internaat. En dat was een zeer open instelling. Dat klinkt gek, maar het was een open instelling. Intellectueel, maar ook men stuurde ons de wereld in. Want ze zeiden, eigenlijk die gesloten opleiding van vroeger is misschien niet geschikt meer.
Nee.
Dat zat er dus, je zit op een breuklijn. Toen kwam ik later op seminaries die nieuw waren opgericht. En toen ontdekte ik, dit is een heel... Het lijkt hetzelfde, met dagorde en al die dingen. Maar het is heel anders. Dit is niet het seminarie waar ik gezeten heb.
En waar zat dat in?
Dat het uit reactie tegen de openheid opgericht werd.
Ja, ja.
Dus het was het tegendeel van het seminarie waar ik van vandaan kwam.
Ja, ja.
Dat seminarie overleed ook aan zijn openheid misschien. Dus het was ook het zoeken. Dus later hebben we toen in Utrecht daar de formule voor gevonden voor de priesteropleiding van het Ariëns Convict.
Ja.
Een huis met wel een dagorde enzovoort, maar studenten gaan overdag naar de universiteit en ontmoeten andere studenten en je zoekt altijd naar thuis zijn en een levensvorm vinden en die openheid. Nou, dat dus seminarisch moet je niet op voorhand denken van, oh, dat is helder wat dat is. Dus als ik in het buitenland kom en ik hoor dat er een seminarie is, dan kijk ik altijd even of het seminarie is waar ik op gezeten heb. Of Rolduc, zal ik maar zeggen.
Ja.
Of Tiltenberg of Janscentrum. En als ik het laatste hoor, ben ik bang.
Ja.
Want dan vrees ik dat we veel oordelen krijgen en weinig wijsheid.
En ons opsluiten.
Ja.
Ja. Maar we hadden het ook al over de verleiding van muziek. Daar zit er natuurlijk een grote verleiding in. Om je op te sluiten. En zeker in een wereld die steeds complexer wordt. Ja. En ook razendsnel verandert.
Ja. Ja, je kunt, nou ja, het esthetische is opening naar dingen. En, maar je kunt je er ook in opsluiten en dan wordt het zelf een vlucht. Hè?
Ja.
En dat... kijk, het meestal beschermt het leven ons daar ook wel wat tegen. Want het heeft zijn eigen vragen. Ik bedoel, ik had geen tijd om mij een Wagner op te sluiten.
Nee.
Of een Gregoriaans for that matter. Kijk, het eigene van de schoonheid is dat het leven problematiseert of in zijn intensiteit laat zien. Dus vaak iets uitvergroot, zodanig dat je beter ziet wat er is. Mm-hmm. Of aandacht stilzet. En dat zijn allemaal momenten die wij broodnodig hebben. Maar ja, het is ten momenten die wij broodnodig hebben om, in het gewone leven.
Ja.
Dus wie alleen maar in kunst wil leven, ja, wil alleen maar slagroomtaartjes. En dat schijnt een heel ongezond dieet te zijn. Ik bedoel, ja, dat gaat weer niet.
Ja, ik heb er nog nooit van gehoord dat je daar vanaf viel in ieder geval. Nee. Tot slot, als je nou kijkt naar de kerk van de toekomst, wat stemt u hoopvol als je naar de kerk kijkt?
Wat stemt mij hoopvol? Ik denk dat er nog steeds plekken zijn waar mensen evangelie beleven en tegelijkertijd die zoekende houding hebben. Daarover ook willen communiceren.
Ja.
Dus bij wijze van spreken, ik had toen die speech over schoonheid gehouden. En als dan na de tijd een paar mensen komen en zeggen, is dat ook katholiek? En die willen dan doorpraten. Dan denk ik, dan gaat het me niet om het ego-achtige van wat heb ik een leuke aandacht. Maar wacht even. Die zielen leven dus.
Ik bedoel,
die hebben even hetzelfde als wat waar ik ook van leef. Dat gebeurt nog met regelmaat. Ik ben laatst gevraagd om een retraite te komen geven voor paters Maristen. En die komen heel reëel met hun problemen voor de dag wat ze hebben van ouder worden. En die gaan daarmee om. Van daar moeten we het over hebben samen.
Ja.
Hoe doen we dat in waardigheid? Denk ik, wat zit daar een rust in? Geen paniek. Bijna dat meditatieve van waarnemen en voelen wat er is. En dat zie ik op een aantal plekken gebeuren. San Egidio stemt me ook hoopvol als ik er weer van verneem. Ja, dus,
de diaconale gemeenschap.
Ja, de diaconie en spiritualiteit mengen. Ja. Het is heel interessant. Aan de reformatorische kant toch een aantal. We hadden het voor het gesprek even over de Noorderkerk in Amsterdam. Zo'n open orthodoxie gemeente. Het is toch wat er gebeurt is toch heel interessant. Dat die ook bij de Vluchtelingenkerk zo betrokken zijn.
Ja.
Dus de diaconalen toch eigenlijk ook herontdekken als core business van de kerk. Wat er echt volstrekt helemaal bij hoort. Ik denk dat de indicatoren zijn voor nee, dood te krijgen is het nog niet.
Nee.
Dus dat stemt mij in zekere zin hoopvoller dan de aandacht voor hoeveel aandacht er voor het Vaticaan is, omdat de paus nog nummer 7 op Forbes is.
Ja, nee.
Maar ja, daar kan die ook zakken naar 13.
Ja, en dan is dat weg.
En dan is het weg.
Ja.
Terwijl dit andere geloof ik dat dingen zijn, daar gebeurt het evangelie voluit. Zonder te willen ontkennen dat in het Vaticaan dus nu ook wel evangelie gebeurt. Dat is, ik vind het juist wel, als daar namelijk een kritische reiniging gebeurt. En het samenzweerderige en het angsthazerige eruit komt, dan wordt het plekken weer van hoop. Dan denk ik, wacht even, ook uit het centrum komen weer tekenen van katholicisme in de goede zin van het woord.
Ja.
Van die ruimte die wordt opgebouwd.
Ja. Als ik u zo hoorde, zegt u wat er het meest hoopvolle gebeurt in de basis.
Ja. Kijk, misschien, hè, dus misschien dat er ook weer hoop uit het Vaticaan komt.
Mm-hmm.
Ik denk dat, kijk, nieuwe bewegingen komen vaak van onderen, worden soms van boven opgepakt en dan versterkt. Dus het zal een wisselwerking zijn als het goed is. Dat is de mooiste katholieke oplossing die er is.
Ja.
En anders moet de basis een tijdje doorleven. En soms een bisschop die veel leven heeft, die vitaliteit. Wij spreken de bisschop van Poitiers, de vorige bisschop. Dat was een man met een charisma.
Mm-hmm.
Die wereldwijd inspireert. Hè, met zoals hij de zaken daar aanpakte. Dus dat vond ik ook heel hoopgevend. Een paar prachtige Duitse boekjes zijn erover geschreven, over dat experiment. En
wat deed hij precies?
Nou, die man zei op een gegeven moment, ik zie je overal kleinere geloofsgemeenschapjes en krimp. Ik ga niet fuseren en parochies en dan steeds maar zeggen, één priester die moet alles doen. Mm-hmm. Die geloofsgemeenschap, gaan jullie eens voor jezelf zorgen? En zei ze, dat kunnen we niet. Zei die, we hebben jullie toch gevormd. Ik bedoel, sacrament gegeven, die hebben de Heilige Geest. En als je vorming nodig hebt, en dan zette hij heeft die priesters allemaal pastoor afgemaakt en naar plekken gestuurd om vorming te geven die mensen nodig hadden om voor een stuk ook zichzelf te kunnen bedruipen.
Ja.
En daarmee kreeg je een hele andere vorm van pastoraat dan men gewend was.
Ja.
En die eigenlijk het serieus nam dat het geloof, als het aan de basis verdwenen is, krijg je het er van de top uit ook niet in.
Nee.
Dan moet Christus zelf, maar die, daar hangen we toch van af uiteindelijk.
Ja.
Ja.
En die liep wel erg aan, in de basis rond ook.
Ook ja, zeker. Ja.
Zo'n model als het Poitiers, dat kan nog naar Nederland komen?
Ja, op dit moment gebeurt het niet, moet ik zeggen.
Nee.
Maar het gekke was, in het aartsbisdom Utrecht had men een paar dingen wel, onder de vorige bisschop, dat men zei, we willen toch plaatselijke geloofsgemeenschappen soveren en bewaren. En men wilde daar pastoraatsgroepen oprichten om te zorgen dat die ook voor zichzelf zouden kunnen zorgen. Maar men had gelijktijdig nog parochies die fuseerden en die hele hap. En dat accent op die geloofsgemeenschappen moeten we in leven zien te houden. Dat is op dit moment weg. Dan heeft men meer van, laat iedereen naar de centrale kerk komen. Dan hebben we er wat meer bij elkaar. En ik moet zeggen, dat geloof ik niet dat kan lukken.
Nee. Maar dan gaan ze
dat zijn geen tekenen van hoop.
Dat gaan ze nog ontdekken.
Ja. Hoop ik. Of denk ik.
Ja.
Ja.
We zijn aan het einde van ons gesprek. Hartelijke dank, Jozef Visser, voor uw komst.
Graag gedaan.
Je sterkt met al het werk, wat er nog ligt en wacht.
Als gepensioneerde kun je heel druk zijn.
Ja, ja, dat begrijp ik. Dit was Radio Kik voor deze middag. Een hele mooie zondag nog.